kun je zien hoe hard jullie praten en hoe hard ik praat. Yes, daar zijn we. Ik wil het vandaag hebben over eigenlijk de laatste uren, de laatste dagen van Jezus met zijn discipelen. En dan wil ik het niet het paasverhaal en waarom Jezus het allemaal doet. Dat hebben we natuurlijk ook wel deels gehad. Mirjam heeft er heel mooi over gehad in haar preek. En Nees heeft het heel mooi over de voetwassing gehad. En ik wil het vandaag hebben eigenlijk over, ja, wat die discipelen eigenlijk in die periode hebben gedaan, gevoeld, ervaren. Nu mag die naar het eerste plaatje. Nou, we gaan het naar het laatste avondmaal. Dus dan de volgende. Yes. En het laatste avondmaal, ik zou me voor die discipelen in kunnen beelden. Oké, Jezus, die vraagt ons allen het paasmaal te gaan vieren. En er was een moment dat die leerlingen ook beseften, maar straks is die weg. Dit is het laatste avondmaal. Ik zou me echt, mijn beste vriend, die gaat weg, zo'n idee zou een discipelen moeten hebben. Wat aan de ene kant een enorme stress die je dan ervaart, van moet ik hem voor hem zijn, wat moet ik precies voor hem doen, kan ik nog iets voor hem betekenen? Maar Jezus, die was in alle rust. Maar er gebeurde van alles ook tijdens dat avondmaal, wat beschreven staat in Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes uiteraard. Daar gaan we eerst naar Matteüs en Marcus. En daar eigenlijk drie elementen die ik daaruit wil halen. Eigenlijk een basisbeschrijving van het laatste avondmaal. Waarin het vooral het moment kwam ook dat Jezus zei dat er iemand van de 12 hem zou verraden. En onder die discipelen was er geroezemoes, een gepraat onderling. Zal ik het zijn? Wie zal het zijn? En dan kun je bij afstellen van, hebben die discipelen wel genoeg vertrouwen in hunzelf als vriend zijnde van Jezus? Ze vroegen zich af, ben ik degene die Jezus gaat verraden? Ben ik wel goed genoeg voor Jezus? Misschien mag dat een van de elementen zijn waarom Jezus juist aan het kruis is gegaan. Om ons genoeg te maken voor hem. En ook is het belangrijk op het moment dat het brood werd gebroken en de wijn werd geschonken, dat Jezus daarbij een dankzegging uitte. Zelfs voor hem is het dus blijkbaar heel belangrijk dat wij op een moment van herdenking van zijn lichaam, zijn bloed die voor ons gegoten is, om daarbij een dankzegging uit te spreken. Dank u wel, Vader, dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat Jezus niet alleen die dankzegging deed, maar dat hij misschien ook wel zijn discipelen tijdens dat avondmaal vroeg om te bedanken. Want het was tenslotte een laatste avondmaal. En als ik mij bedenk wat het laatste avondmaal met mijn ouders was toen ik nog in Nederland woonde, was dat een moment van delen, van ervaringen, van herinneringen. En ook delen van zorgen over de toekomst. Waar ga je naartoe? Je plannen, wat ben je van plan? Het was voor hen ook een moment van dankzegging. Van dankjewel Jezus voor misschien wel alle tijd die we met u hebben gehad, hier op deze aarde. Dank u wel dat u voor ons was, dat u het voorbeeld hebt kunnen laten zien wat wij mogen opvolgen. En dan hebben we ook, heen en weer, lofprijs aan het einde, vlak voor ze vertrekken naar de Olijfberg. Jezus vindt het ook belangrijk dat er een lofprijs is om alles wat we doen. Eigenlijk is dat allemaal ter ere van Jezus. Van God daar boven in de hemel, die almachtig is, die krachtig is. En ook wij mogen daarbij stilstaan, dat wat wij in het leven ook aan het doen zijn, dat we dat elke dag mogen proberen te eren van God de Almachtige te doen. Dat zijn drie elementen uit het laatste avondmaal in Matteüs en Marcus, die redelijk op elkaar lijken. En dan gaan we door naar de volgende. En dan gaan we naar het stukje uit Lucas, waarin nog iets uitgebreider wordt gesproken over bepaalde andere elementen. Zo aan het begin van de maaltijd vertelt Jezus dat hij er naar verlangt met zijn discipelen te zijn voor het laatste avondmaal. Hij verlangt er maar om op het laatste moment van zijn leven heel dicht bij zijn vrienden te zijn en een gezellige maaltijd neer te zetten. En Jezus verlangt er ook naar om zo dicht bij ons te komen, om met ons een maaltijd te nemen. En ik zou me dat wel kunnen voorstellen, dat ik aan tafel zit met Jezus. Aan de ene kant beangstigend, ben ik wel genoeg voor Jezus om aan zijn tafel te zitten. Maar Jezus vraagt het ons om aan zijn tafel te komen. Om te zeggen, klets een keer gezellig met mij aan die tafel. Laten we het een keertje hebben over de koetjes en de kalfjes. Ik kan me niet voorstellen dat dat avondmaal, dat alleen maar ging over alle belangrijke zaken. En tuurlijk, dat was een hoofdelement van die avondmaal. Maar ook de discipelen onderling waren gezellig aan het kletsen. En misschien ook wel met Jezus, dat ze gewoon heerlijk over van alles konden praten. En ook wij mogen dat met Jezus doen, uiteraard. En ook met elkaar mogen we gewoon heerlijk genieten van het leven. Dat is ook iets wat God ons heeft gegeven, om te kunnen genieten van het leven. En een stukje dat Jezus ook zei, dat na het breken van het brood en het schenken van de wijn, zei: ik zal hier niet meer van eten en niet meer van drinken, totdat het koninkrijk de volle werkelijkheid is geworden. Dus je beseft dat het zijn laatste avondmaal is, zijn laatste uren, is dat ook het moment om alle belangrijke elementen nog eventjes aan te stippen en te zeggen: vergeet dit niet. Je mag alles van mij vergeten, maar vergeet dit en dit en dit niet. En Jezus noemde onder andere dus: totdat het koninkrijk de volle werkelijkheid is geworden. En dat is ook onze taak, om hier op aarde het koninkrijk de volle werkelijkheid laten worden. Wij mogen het koninkrijk van de hemel hier op aarde trekken, zijn heerlijkheid openbaren aan de mensen naast ons, de geliefden naast ons, maar ook onze vijanden. We mogen het koninkrijk verspreiden, vergroten onder elkaar. En ook natuurlijk werd er hier ook geschreven over het moment dat er iemand van de 12 hem zou verloochenen. En daar ontstond een meningsverschil onder de discipelen. Ze begonnen geroezemoes onder elkaar. Wie zal het zijn? Zou het misschien Petrus zijn? Of zal het toch Judas of Johannes zijn? Hè? Misschien Bartholomeus, die altijd op de stille achtergrond zit. Ik zou het niet weten, maar ze begonnen misschien ook deels te oordelen naar elkaar. En dat is iets wat we los mogen laten. We mogen aan God vertrouwen dat alles ten goede komt en we moeten elkaar lief hebben, waar we later ook nog een stukje over hebben. We mogen elkaar lief hebben. Dus we hoeven elkaar niet te oordelen, te twijfelen over elkaar. En wat ik zo mooi vind aan dit stukje, ook hier in Lucas, is dat hij bij Simon Petrus de moed inspreekt. Hij zegt: het komt goed. Alles komt goed, maak je geen zorgen. Petrus was natuurlijk een hele goede vriend van Jezus. En die maakte zich enorme zorgen. En Jezus neemt het moment om Petrus even één op één aan te spreken aan tafel en te zeggen: het komt goed. It's okay. En we mogen ook elkaar moed inspreken. We mogen tegen elkaar zeggen: it's okay. Een arm om elkaar heen slaan. Nu de coronatijd is natuurlijk een beetje, hè, zullen we dat wel doen? Het is ondertussen al iets beter gelukkig, dus we mogen weer die armen naar elkaar omslaan en zeggen: het komt goed. Jezus die vertelt ook om de zwaarder te pakken. Hij zegt, trek uw zwaard. En de discipelen die pakten er, of haalden er, twee tevoorschijn. Dus zei, is dit genoeg? Jezus zei, ja, het is genoeg. Het is genoeg, die twee zwaarden. En natuurlijk weten we dat bij het moment van verloochening, dat ze die zwaarden niet hebben hoeven gebruiken. Maar het is misschien wel een teken om je klaar te maken voor de strijd, voor de verleidingen die hier op aarde zijn. Om klaar te staan, paraat te staan met de gerechtigheid van God. Om je harnas aan te trekken. En er vol voor te staan, voor Jezus te gaan. En dan mag die door naar de volgende. En dan gaan we het hebben over Johannes. In Johannes 13 en 14 staat heel uitgebreid over het avondmaal. En dat eromheen is een beetje, ja, iets minder aan bod gekomen. Maar in Johannes 13 en 14 benoemt hij nog even, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Dat was een moment dat er verandering was van het verbond. Van in plaats van heb elkaar lief zoals je jezelf lief hebt. Zo mogen ze vanaf dat moment ook elkaar lief hebben zoals Jezus ze lief heeft gehad. En Jezus aan het begin van die maaltijd ging hij ook de voeten wassen van de discipelen. Een moment waarop de meester, de belangrijkste aan tafel, zijn kleden afdoet en daarvoor een doek neemt om de voeten te wassen. Ik weet niet, net als een discipel, volgens mij was dat Petrus. Ik weet niet of ik dat zo 1, 2, 3 zou kunnen accepteren. Dat Jezus plotseling voor mij komt en mijn voeten wil wassen. In die tijd was het heel zanderig natuurlijk in die omgeving. Ze hadden sandalen aan. Die voeten zullen er wel niet al te heerlijk hebben uitgezien. Maar Jezus zegt, laat dat een voorbeeld zijn voor jullie. Wees ook een dienaar. En ook noemde hij nog even, als je van God houdt, dan volg je automatisch de geboden. Als je echt van God houdt, dan doe je je best om je aan die geboden te houden. Een moment waarop natuurlijk het nieuwe verbond kwam, bleef hij nog steeds die geboden herhalen. Hij zei, die geboden die zijn dus blijkbaar niet iets van het Oude Testament. De geboden zijn iets nog steeds. Maar nu is het niet iets waar je je aan moet houden. Nu is het iets wat er in je hart zit. Want als je houdt van Jezus, als de Heilige Geest in je zit, dan zitten de geboden ook in je geboren. En dat betekent niet dat alles goed gaat. Maar dat betekent wel dat we ons best zullen doen en vanuit ons hart ons aan die geboden willen houden. Want wie wil er een ander nu pijn doen van wie je moet houden? En Jezus die had het ook moment over wie iemand ontvangt die ik heb gezonden, ontvangt ook mij. En dat is nog zoiets wat Jezus even aanstipt voordat hij weggaat. Ja, jongens, even luisteren, hè, zegt hij dan. Ja, wie iemand ontvangt die ik heb gestuurd, die ontvangt ook mij. Dus als wij de anderen gaan helpen, dan help je ook mij. Of kortom, eigenlijk is het iets wat Jezus van je vraagt. Ga anderen helpen. Ga eens op pad, kijk eens om je heen. Wie kan ik van dienst zijn? Nogmaals, dat dienstbare, het voeten wassen. Kijk eens om je heen. Wie heeft er vieze voeten? En wie kan je die wel eens wassen? En Jezus zegt ook op dat moment, jullie zullen dezelfde dingen doen, maar nog groter. Nou, ik weet niet, maar Jezus heeft volgens mij blinden genezen. Heb ik nog niet gedaan. Jezus heeft doden uit de dood opgewekt. heb ik ook nog niet gedaan. Heeft iemand van jullie dat al eens gedaan? Nee, helaas heb ik geen voorbeeld wie ik kan volgen. Ja, ik kan zo tot mijn laatste genezen. Ik bedoel, dat heb ik ook nog niet gedaan. Dus ik heb nog iets om naar uit te kijken, toch? Hoe tof zou het zijn als ik ooit op een dag zo close tot Jezus kan komen, dat ik zelfs doden uit de dood kan laten opstaan. Alleen, dat is toch iets om naar uit te kijken, om stappen te gaan zetten in geloof en Jezus te gaan volgen. En grotere dingen zou willen doen. Want, benoemt hij ook, hij is machtig en hij is groot. En dat is iets wat hij met zijn dood en zijn opstanding wilde laten zien. Hij wilde de grootheid van God en de machtigheid van Jezus, van God, wilde die laten zien. En dat spreekt ondertussen ook weer moed in. Want hij is altijd groter en machtiger. En dat mogen wij hier op aarde ervaren. Met de Heilige Geest die in ons komt, in plaats van Jezus die hier op aarde was. We hoeven niet meer bang of ongerust te zijn. Jezus die sprak ook de rust uit over de discipelen tijdens de maaltijd. Dus ik geef jullie rust. Jullie hoeven niet meer bang te zijn of ongerust van alles wat gaat komen, wat er gaande is. Nogmaals, een it's okay. En dan mag die naar de volgende. Want dan gaan we naar een ander stukje. Naar het verraad. Ook een heel belangrijk element natuurlijk voor de discipelen zelf. Misschien in ons oogpunt een niet al te positief element vanuit de discipelen gezien. Een verloochening en de verleiding was natuurlijk niet op de kus zelf. Maar het begon al veel eerder, nog voor de maaltijd, dat Judas, de Satan, die nam macht over hem. En er kwamen de hoge soldaten, die kwamen naar hem toe en ze spraken met elkaar. En zei, hoeveel zou ik krijgen als ik Jezus verloochen? 30 zilverstukken. Ik heb even opgezocht, dat blijkt zo'n 3 maal jouw maandsalaris te zijn. Als ik dat bekijk, kom ik gemiddeld op een 6.000-7.000 euro. Dat is een pittig salaris, zou ik zeggen, voor 1 kus. Dus aan de ene kant kan ik me natuurlijk ook wel voorstellen dat die verleiding zo groot is dat je Jezus, je beste vriend, verloochent. En dat is in dit geval bij Judas gelukt. Er was ook een moment dat op de Olijfberg, dat hij met Petrus, Jacobus en Johannes ging afzonderen. En er staat ook in de tekst dat hij een steenworp afstand van hen ging. Dus ze konden hem, Jezus, nog steeds zien in al zijn pijn, in zijn stress, in zijn verdriet natuurlijk, in zijn angst ook. Hij kon hen nog zien en het enige wat Jezus vroeg is: blijf voor mij wakker. Als een vriend van mij dat vraagt en ik zie dat hij enorm angstig is, tuurlijk, dat zou ik heel graag voor hem willen doen. Maar ook hier slaat de verleiding weer toe. De verleiding van vermoeidheid van deze wereld, van ons aardse leven. En de ogen vielen toe. En hij kwam daar en zei, allee, kun je nou niet even wakker blijven? Ik ben maar een uurtje weg geweest. Zo lang is dat toch niet, hè? Nou, misschien was het al een hele lange dag. Maar oké, hij probeert het nog een keer. Dus Jezus ging weer bidden. Hij kwam terug en ze sliepen nog steeds. Dit keer liet hij ze en ging hij opnieuw, een steenworp afstand waarschijnlijk weer opnieuw, ging hij weer bidden en hij kwam terug. Hij maakte ze wakker en hij zei, het is goed, het is oké. Ik snap dat er een enorme verleiding is van deze wereld. En ook voor ons, tegen ons wil hij zeggen, ik snap het. Er is een enorme verleiding. Ik heb het allemaal ook meegemaakt. En daarom is hij voor ons naar het kruis gegaan. Hij wil ons helpen om die verleiding te weerstaan. Want hij snapt hoe groot die verleiding is. Hij beschermt ons van onder andere die verleiding. En wat ik zo mooi vind, is op het moment van die kus, dan vind ik deze foto ook zo pakkend. Dit schilderij voor mij is ondanks alles wat er omheen gebeurt, bleef hij kalm. Hij bleef rustig. Hij vertrouwde op de Heer. Op het heetste moment dat de kus kwam, dat de soldaten met vol gerumoer en enthousiasme hem vastpakten. Misschien scheurden ze kleding wel, misschien sloegen ze hem heel hard. Of er zal van alles zijn gebeurd. De leerlingen die vluchtten weg. Er was een verleiding van ik kan dit niet aan, ik moet hier weg. En op dat moment bleef hij gewoon rustig staan. Hij liet het over. Hij spreidde misschien wel zijn handen en zei, pak mij, we gaan. Het is wat er moet gebeuren. En zelfs was iemand in hun midden, er wordt soms wel gesproken over dat misschien Petrus zal zijn, de beste vriend, die toch nog even voor hem opkomt en die zijn zwaard pakt en een oor eraf hakt. En wat ik dan zo, nou ja, dat is misschien een beetje humor wat ik daarin zie, is dat Jezus daar oor pakt en die loopt naar die man toe. Zegt, alsjeblieft hè, hier heb je je oor weer terug. Natuurlijk ging dat niet zo. En was dat natuurlijk wel op een veel serieuzere manier, maar ook weer opnieuw. Die leerlingen of een ander iemand in de menigte maakten een fout. En Jezus repareert dat. Hij zei, het is goed. Ik vergeef je. En dan mag hij weer naar de volgende. Want bij het verraad komt natuurlijk ook de verloochening daarna. Van Jezus, zijn allerbeste vriend misschien wel, die er was. En die volgde Jezus tot aan tot aan Caiaphas, het paleis van Caiaphas, volgde die hem. Hij ging er zitten bij de soldaten rondom dat vuur. En hij wilde erbij zijn. Hij wilde Jezus steunen op dat moment. Totdat het hem te gevaarlijk wordt. Te heet onder zijn voeten. Dat mensen roepen van, hé, ben jij niet een discipel van Jezus, zijn leerling? Nee, Jezus, die ken ik niet. Het werd hem te heet onder zijn voeten. En wat ik zo mooi vind in de tekst, ik weet niet precies welke, staat erbij. Lucas 22, daar staat ook dat Jezus tijdens het kraaien van die haan, dat het die drie keer heeft verloochend, dat Jezus nog even omkijkt. Hij kijkt Petrus in de ogen. En ze weten op dat moment allebei, shit, ik heb nu iets gedaan waar ik enorme spijt van heb. En Petrus die valt neer op zijn knieën. En ik voel zo zijn pijn op dat moment, zijn verdriet. Van wat heb ik Jezus aangedaan? Jezus begrijpt ons. Onze spijt moet er ook zijn van dingen die we verkeerd hebben gedaan. En als wij onze oprechte spijt hebben die pijn ervaren, dan worden we vergeven. Als je naar Jezus komt, zegt het, ik heb zo'n spijt van wat ik heb gedaan vandaag. Wilt u me alsjeblieft vergeven? En dan komt Jezus naar je toe en die zegt, het is goed. Dan mag die weer naar de volgende. De slide. En dan is het een stukje bevraging voor onszelf. Wie nodigen wij uit op onze maaltijd? Ik zou sowieso Jezus uitnodigen. Lijkt me super tof om met hem aan tafel te zitten. Ik nodig mijn familie uit, mijn vrienden, zo groot mogelijk. Avond, feest, maal. met de beste lam wat geslacht is om heerlijk op te eten vanuit de barbecue. Natuurlijk de echte kolen barbecue. Hè? Maar dan is een vraag. Nodig ik ook de duivel uit? Ik denk het wel. Om hem eventjes flink in te peperen dat hij geen eten krijgt. En dat Jezus aan mijn tafel zit en dat hij mij niks kan maken. Want Jezus is Heer. En ik vermorzel de kop van die slang. En hij mag dat weten. En mogen dat uitspreken in Jezus' naam, dat hij geen macht meer heeft over die verleidingen. En dat Jezus onze Heer is, onze grootste Heer, die voor ons aan het kruis is gegaan, waar zijn lichaam is gebroken, waar zijn bloed is gevloeid, meerdere malen. En dat mag hij best weten. En mijn familie en mijn vrienden mogen meegenieten van het tafereel. En die mogen Jezus ook gezellig aanspreken en hem leren kennen. En dan mag hij naar de volgende. Want dan is de vraag ook voor de discipelen. En nu dan? Nu Jezus straks weg is. Hij ligt in het graf. Misschien zijn ze meerdere malen naar het graf toegegaan om hem te herdenken natuurlijk. Ja, dat vroegen de discipelen zich af. En nu dan? En dan komt het plakkaatje van doen. Want wat moeten we nu dan doen? De volgende slide. Nog even een recap van wat er eigenlijk allemaal is gezegd door Jezus. Onder andere tijdens dat avondmaal. Dus je doet wat Jezus ons vroeg. Hij vroeg ons om te vertrouwen op hem. Om het koninkrijk ten volle hier op aarde te brengen, om vol te houden, ondanks alles wat op ons afkomt. Pas op voor de verleiding, die komt, die zal er zijn, maar wees daar boven. Stap over die verleiding, alsof, want het is heel veel, maar alsof het niks is, want Jezus is koning. Dus wees niet bang, en bovenal heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Dat zijn een aantal keypunten die Jezus bij die maaltijd en daarna en daarvoor aan de discipelen heeft verteld, vlak voordat hij het leven eventjes verlaat. En de discipelen, die kregen dit als boodschappenbriefje mee. Die krijgen wij als boodschappenbriefje mee in de Bijbel. Om te gaan in het leven met de Heilige Geest die ons helpt om die elementen uit het boodschappenbriefje te gaan halen. Yes, dat was hem.